Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Vrienden van de media. Het is toch weer wat, hè? Dat ik hier weer zit. Maar ja, wie zou het anders moeten doen? Welkom! Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 17 augustus. En het is vandaag een mooie dag, want Louis van Gaal gaf zijn persconferentie. Er zijn flink wat transfergeruchten. En tegenover mij zit Wouter Boerkamp.
Ja, broers. Ja, ik ben nog een beetje aan het nagenieten van die persconferentie.
Ja, we hebben expres even gewacht met opnemen. Normaal hebben we hem, het is nu, nu we het opnemen, is het 3:50. Normaal wachten we altijd, of nemen we eigenlijk altijd een stuk eerder op. En nu hebben we speciaal voor de persco van Louis even gewacht. En het was me wel wat.
Het is eigenlijk precies wat je ervan verwacht en ook wat je ervan hebt gehoopt.
Ik citeer even zijn opening. Ik vond dat echt prachtig. Ik parafraseer een klein beetje, denk ik, wat klein dingetje samenvoel. Maar hij begon na het openingswoord van Nico-Jan Hoogma, begon hij met: vrienden van de media. Het is toch weer wat, hè? Dat ik hier weer zit. Maar ja, wie zou het anders moeten doen?
Ja, dan heb je mij, hoor. Dan heb je mij. Ja, ik zei het net ook al. Het is, je hebt toch een beetje de vrees, zeg maar, dat je een soort Guus Hiddinks scenario krijgt. Als je dat nog weet, toen hij terugkwam, zeg maar, op leeftijd, dat je in één keer een hele andere coach had die lang niet meer uitstraalde, zeg maar. Minder uitstraalde dan hij het verleden uitstraalde. Maar bij Van Gaal zit gewoon weer precies, dit is Van Gaal. En je krijgt wat je verwacht. Heerlijk.
Ja, het was echt genieten. Ik bedoel, precies eigenlijk de toon, de duidelijkheid, het zelfvertrouwen. Misschien wat ook ervaren kan worden als, ik las dat ergens, ongegeneerd vol zijn van jezelf. wat ik op zich ook best wel goed snap. Maar ook wel wat interessante dingen. Eigenlijk gaf hij als allereerste aan dat als hij de KNVB was, dat hij ook bij zichzelf had uitgekomen. Nou, dat bleek van dat snap ik ook wel als je het woord van Nico-Jan Hoogma daarvoor hoorde.
Ja.
Die zei eigenlijk, we waren op zoek naar duidelijkheid, naar ervaren, naar ervaring bewezen kunnen of zo. Dus dan kom je al snel uit bij Louis van Gaal. En toen dacht ik van, dan hoef je geen profiel op te stellen.
Nee. Nee,
als jij, zeg maar, aan de hand van hoe Louis van Gaal is, een soort profiel op gaat stellen, dan kom je hoogstwaarschijnlijk bij Louis van Gaal uit, zeg maar. Ik snap het. Het is dat ze erbij uit zijn gekomen. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het wel een klein beetje opvallend.
Ja, en het gekke is ook, of nou het gekke, maar een van de meest opvallende dingen ook uit deze persconferentie vond ik eigenlijk dat hij inging op de vraag van Valentijn Driessen. Waarin Valentijn zei van ja, jij bent eigenlijk een coach voor de lange termijn. En als jij, het moet nu eigenlijk de eerste twee wedstrijden, moet het gebeuren. Ben jij dan eigenlijk wel de juiste man of hadden ze iemand anders moeten neerzetten? Ja, vond ik wel interessant. Maar ja, zoals Van Gaal zelf ook al zei, je gaat niet eerst even iemand anders voor twee wedstrijden neerzetten en dan Van Gaal nog invliegen. Dus hij noemde het zelf ook een gok. Ook een vraag van
hachelijke situatie.
Hachelijke situatie waar Willem Vissers naar vroeg. En ja, dat is het misschien ook wel. Alleen als je dan één iemand er neer moet zetten, ook op de korte termijn, die snel iets teweeg kan brengen bij de spelers, dan is het in mijn ogen ook wel Van Gaal. Ondanks dat het een lange termijn trainer is, ondanks dat spelers normaal gesproken aan hem moeten wennen, denk ik dat het in dit geval wel goed gaat komen. Ook omdat je met een aantal spelers in die selectie zit, ja, die zijn werkwijze wel kennen. Waaronder ja, Wijnaldum en Depay.
Ja, en hij geeft aan dat hij met 5 spelers al gesproken heeft. Met sommigen meer dan een uur. Wat nog nooit een bondscoach heeft gedaan. Nee. Al dus Louis van Gaal.
De vorige bondscoach zette allemaal een timer. Ja. Maar Van Gaal gaat gewoon over het uur heen.
En het is niet één op één samen geweest. Het is via Zoom of via Teams of via FaceTime geweest.
Ja, het was overal van op de hoogte.
Dat is ingebeurd in de samenleving. En Louis heeft dat met verven gedaan. Aldus Louis van Gaal. het was genieten. Maar ik moet zeggen, er is natuurlijk wel... Hoe dan ook, zal er ergens toch wat gezeten hebben tussen Virgil van Dijk en Louis van Gaal, toch? Vanuit Virgil, bijvoorbeeld. Ook al laat je het niet doordringen of toon je het niet naar buiten, toch zal het ergens toch een klein beetje wringen bij Van Dijk dat hij toen altijd genegeerd is door Van Gaal. Je kan dat toch nooit helemaal wegstoppen? Daar zijn we toch allemaal.
Kijk, Van Dijk is natuurlijk heel vaak in zijn carrière onterecht, denk ik, genegeerd. Of dat mensen het niet in hem zagen zitten. Ja, ik weet niet of hij dan nog per se een persoonlijke wrok naar Van Gaal voelt. En of dat nu nog van invloed is, eerlijk gezegd.
Nee.
Het is denk ik bij hem juist de drang om te bewijzen dat hij het wel in zich heeft. En dat heeft hij ook de laatste jaren gedaan. Totdat hij in mijn ogen in principe de beste verdediger van de wereld was.
Ja.
Op gelijke hoogte misschien met Sergio Ramos. Maar ik denk niet dat nu nog echt een rol gaat spelen tussen die twee. Zeker niet vanaf het moment dat ze nu gaan starten.
Ja, en wat interessant was, wat uit die gesprek is gekomen, wat Van Gaal eigenlijk gewoon zei, is dat 4-3 de uitgangspositie wordt van Oranje.
1-4-3-3.
1-4-3-3, sorry, excusez-moi. Maar ja, die 1 hoef ik eigenlijk niet te noemen, denk ik. Omdat het vrij zeker is natuurlijk dat het Justin Bijlo wordt.
Zeker.
Maar dat, ja, dat is wel interessant, toch? Ik bedoel, we hebben die discussie voorafgaand aan het EK, hebben we daar meerdere maanden over gehad.
Hij heeft ook gezegd dat hij niet die links en die rechts buiten heeft. Dat de pijnpunten zijn in dit elftal, juist die 1, dus de keeper. En de links en de rechts buiten. Ja. En dat hem nog gaat tegenhouden om op korte termijn, volgens de Hollandse school te gaan spelen.
Ja. Ja, maar wat ik meer bedoel is vanuit de spelers kwam in ieder geval wel, hoe zeg je dat, de voorkeur voor die 4-3-3.
Ja, ik denk ook vanwege de toch mindere ervaringen die ze nu hebben gehad met 3-5-2. En ook Koeman was natuurlijk niet te vies van om zijn elftal aan te passen en dat zal Van Gaal ook niet zijn. Alleen ja, het switchen tussen bepaalde systemen of om in andere wedstrijden wel... nog meer van eigen kracht of van eigen systeem uit te gaan. Ja, daar is Van Gaal ook wel een bondscoach voor om het te doen. En je moet ook niet vergeten dat, kijk, op het WK van 2014 paste hij zijn speelwijze ook aan de tegenstander.
Ja.
Maar daar schakelde hij ook om binnen wedstrijden om wel tot dat resultaat te komen.
Ja. Het is ook trouwens ook gewoon zo, Van Gaal is natuurlijk ook wel iemand, als die alsnog op een andere manier wil gaan spelen, dan doet hij dat alsnog.
Ja. En dan gaat het op zijn manier. Hoewel hij ook zelf zegt, hij is altijd wel een trainer geweest die open staat voor de input van zijn spelers. Die zullen misschien nog wel even over een drempel heen moeten, omdat het Van Gaal is. Maar als ze dat uiteindelijk doen, ja, dan gaat dat alleen maar in ons voordeel werken, denk ik.
Dat denk ik ook. Hey, laten we Niel eens even gaan bellen. Niel was bij de persconferentie. Ik ga hem gewoon even proberen te bellen.
Broestel.
Niel Petersen.
Hallo.
Jij was bij de persconferentie.
Zeer zeker. Ik loop nu door de prachtige bossen van Zeist. Ik loop net weg.
Eigenlijk de wandelgangen van buiten.
De wandelgangen van buiten, ja.
Heb je nog wat opgevangen daardoor?
Ik heb net nog even heel lang met de bijna oud algemeen directeur van de KNVB, Erik Gudde, heb ik nog even een tijdje staan kletsen over de persconferentie en het aanstellingsproces. Maar mijn dag... Hij begon eigenlijk, ik weet niet of ik het moet delen, maar ik had hier wat andere afspraken waar ik aan verwezen. Ik ging even naar het toilet, toch een beetje zenuwachtig, hè? Weer persconferentie van Van Gaal meemaken. En ik doe mijn dingetje in het toilet en ik hoor achter me hallo. Ik denk, dit is wel een hele bekende hallo. Was het de nieuwe bondscoach? Die ook had net een plasje gedaan. Hij achter een deurtje, ik ken je gewoon zo'n plasbak, hè? Verschil moet er zijn.
Jullie stonden maar, niet naast elkaar?
Nee, is nog niet naast elkaar. Dus ik draai me om en ik zo, zin in? Wat? De persconferentie? Natuurlijk niet. Nou, en toen ging hij even uitleggen waarom hij daar absoluut geen zin in had. En de media heeft het altijd verkeerd en dat soort dingen. En, ja, het was heel leuk. We hebben denk 10 minuten wel staan kletsen. Allebei keurig handen gewassen. Hij nog even zijn haar gedaan voor de persconferentie. En nou, dat was mijn vernieuwde kennismaking met Louis van Gaal.
Ja, ken jij hem nog van AZ nou?
Nee, kennen is gegroot woord. Nee, absoluut niet. Maar zo begon mijn persconferentie eigenlijk. Ja. Als jullie in de verte fluitjes horen, het is hier voor mij de conditietest voor de scheidsrechters van de Eredivisie.
Koepertest.
Nou, die ook even mee. Ja, Koepertestje. Zal ik even kijken wie er afvalt?
Nou, ik denk Simon Mulder, want die had hem toch een keer of 3 niet gehaald toen.
Ik zie geen Kaleman. Kijken. Maar misschien wel dat de scheidsrechters helemaal kapot gaan.
Maar hey, wat vond jij van de persco?
Ja, legendarisch. Wietse van de Goat zat achter me. Dus wij moesten wel heel vaak met elkaar gniffelen. Simon Zwartkruis zat voor me. Die had hem natuurlijk best wel het vuur aan de schenen gelegd. Ja, het was wel Van Gaal, hè? Des van Gaals.
Nee, niet Des van Gaals.
Nou, de persconferentie was wel Des van Gaals. Ja. Vond je niet?
Ja, zeker. Ja. Dat vonden wij ook. We hebben volgens mij ook op Twitter hebben echt iets van 4 of 5 echt fantastische quotes gewoon losgezet. Want ja, hoe die het ook brengt en op welke manier die het ook vertelt. Wij hebben hier echt zitten genieten op de redactie. Alle tv's aan.
Iedereen die er zat, heeft ervan genoten. Ja. Echt waar.
Dat is ook al wat waard, toch?
Ja, zeker. En ik zag, ik weet niet wie het precies was die die tweet eruit gooide. Die zei, eigenlijk moet je het Nederlands elftal afschaffen op het moment dat Louis van Gaal stopt als bondscoach. Want dit is de perfecte combi, toch?
Ja, nu nog op voetbalgebied zou ik bijna zeggen.
Ja, zeker. Ja, nee, dat absoluut. Het wordt wel spannend, dat geef ik zelf ook aan. Maar ja, er is best wel genoeg kwaliteit. En ja, wat wel heel pijnlijk voor Frank de Boer is natuurlijk dat Louis van Gaal met wat mensen heeft gebeld. En dat eigenlijk één woord steeds terugkwam. Duidelijkheid.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. En ik sprak net met Erik Gudde ook. En die zei, ja, dat kwam ook bij onze evaluatie weer naar voren. En dat is wel mooi, want ik zei, ik had nog wel verwacht dat iemand de vraag zou stellen. Wat nou als het Van Gaal niet was geworden? Wie was het dan geworden?
Ja.
En Erik Gudde zei tegen mij, die zei, Niel, we zijn denk ik 14 uur per dag bezig geweest met de bondscoach naar Frank de Boer. En dat was 13 uur per dag was dat bezig met plan A.
Ja.
Ja, en dan 1 uur per dag met plan B. Maar je kan, ze waren natuurlijk dolgelukkig dat Van Gaal het wilde doen.
Ja, ja,
wie had het anders moeten doen?
Ja, dat zeiden Wouter en ik net ook tegen elkaar. Want Nico-Jan Hoogma, die ging begon natuurlijk. En die zei ook, die ging eigenlijk alle dingen opzoeken waarnaar ze op zoek waren. En toen dacht ik volgens mij heb je eerder een competentieprofiel samengesteld aan hoe Louis van Gaal is, dan aan dan dat Van Gaal opeens in dat profiel paste.
Ja, dat is ook, weet je, en dat, ik moet ook zeggen, Erik Gudde was ook wel echt heel realistisch, weet je, wat hij tegen mij zei over waar het mis is gegaan onder Frank de Boer. En natuurlijk weet je dat ze wel bepaalde competenties zoeken bij een bondscoach. Alleen dat het nu zo kort dag is, en zeg maar dat ze toen ze Frank de Boer hebben aangesteld, toen hadden ze echt de tijd nog om na te gaan denken. Waren al gekwalificeerd en richting eindronde. Alleen nu was het echt heel kort dag voor het gevoel van de KNVB om echt een hele lange procedure in te gaan met iemand anders nog, eventueel.
Ja.
Maar Niel, maakte Van Gaal op jou ook net zo'n scherpe indruk als wat hij altijd maakte in zijn carrière?
Bij het toilet of op de persco?
Allebei mag je het benoemen. Jij hebt inside
toilet,
info.
Het toilet was hij wel goed. Hoe hij zijn haar doet? Nou, daar kan ik echt nog wat van leren. Nee, ik vond hem dus, ik denk dat het heel goed was dat het voor mij duurde een half uurtje. Het had niet 10 minuten langer moeten duren. Hij is wel ouder geworden, zie ik. Hij was ook niet bijvoorbeeld heel scherp op Simon Zwartkruis' vraag.
Nee.
Over wat hij vindt van de situatie in Qatar. Wat er gewoon een goede vraag is.
Ja, viel mij ook op, inderdaad.
En hij maakt zichzelf natuurlijk niet makkelijk door te zeggen, ja, deze vraag stel je nu voor de derde keer. Ja.
Maar dat was puur tijd winnen, toch? Totdat hij dat antwoord had gevormd
Van Gaal dus niet. Van Gaal normaal had zich hier al voorbereid. Want dat zie je wel bij sommige vragen, dat hij dat wel al wist wat er ging komen. En ik vond het legendarisch met die gozer van het Jeugdjournaal. Godskleur. Ik denk dat mensen, weet je, die appen elkaar vanavond. Al die ouders die met z'n gezamenlijk in zo'n app zitten. Dat hun kinderen niet kunnen slapen omdat ze zo'n serieuze boze man op televisie hebben gezien over zo'n simpele vraag bij het Jeugdjournaal.
Pedagogiek.
jongen.
Ja, nee, we hebben genoten, man.
Ja, ik ben wel heel blij dat hij hier is. En ik het is wel een dingetje. En ik heb helaas, Louis, ik mocht dus ook geen vraag stellen. Dus dat, ja, aan de ene kant jammer, aan de andere kant maakt dat niet uit.
Durfde je niet?
Het ging dus over de media toen hij... toen we bij het toilet zitten, ging naar buiten. En het ging ook over het selectiebeleid. Want ik had daarvoor met de bondscoach van Jong Oranje even gesproken. Weet je hoe dat gaat met selectiebeleid? En dat heel veel mensen alleen de namen zien en dan soms namen niet erbij zitten. En dan nooit het verhaal erachter weten, weet je. Dus of ze niet in het systeem spelen of dat ze niet fit zijn. En toen zei hij, nou, dat vind ik dan zo'n goed argument. Want ik had het er met haar over, weet je, dat wel juist heel interessant is om dan te kijken waarom hij... Ik vind het zo'n goed argument. Maar hij dacht waarschijnlijk, ja, het is een gozer die bij de KNVB nu werkt of zo, weet ik veel. Wie is die gozer die in het toilet met me staat en 10 minuten tegen me aan blijft praten? Maar dus, hij komt binnen. hij kijkt me zo aan. En ik had toch zoiets van, huh? Stond jij net bij het toilet 10 minuten tegen me aan te praten? Maar goed. Dat was mijn moment met Van Gaal vandaag.
Je had jezelf wel wat beter kunnen verkopen. Hadden we een podcastje met Louis.
Ik vroeg nog of hij met mij een 1-op-1 wilde doen in het toilet. Maar dat vond hij heel raar.
Ja, goed. Dat snap ik.
We dwalen af.
Ja. Wil je verder nog wat kwijt uit de Zeisse bossen?
Dat het hier ook heel slecht weer is. En dat er een heel mooi project aankomt met Essen Afkikken. En iets met de KNVB.
Nou, vind ik een mooie afsluiter. Een
mooie teaser, toch?
Gaan wij lekker door.
Ja, geniet daar van de dinsdagmiddagborrel zonder mij.
Thanks, Neil.
Yo.
Nog even eren wie eren toekomt. De tweet over... ik wil nooit meer een andere bondscoach. Nederland zelf zal gewoon opheffen als Louis van Gaal ooit echt stopt. Alex Masariel.
Laten we even doorgaan met z'n tweeën. Er is genoeg transfernieuws. Er zijn wat wedstrijden nog geweest. Laten we beginnen bij, denk het meest lijpe wat ik gisteren heb gezien.
Ja, ik ben wel benieuwd. Heb jij ooit de neiging gehad om een teamgenoot aan te vliegen?
Nou, wat ik wel een keer heb gehad, dat was niet heel goed of zo, maar ik sta op middenveld en onze keeper, die, ik had daar heel het seizoen al een klein beetje een moeizame relatie mee. En toen gaf ik gewoon, toen schreeuwde ik iets van af het middenveld, maar wel echt oprecht op een normale toon van... Dat we wat meer rust of juist meer tempo, dat weet ik niet zo goed. Maar dat als er een bal achter was, dat het al zo lang duurde voordat hij hem nam. Volgens mij was het meer tempo. En dat riep ik gewoon van, joh, probeer meer tempo. Dan kunnen we gelijk bij die back ligt zoveel ruimte. Zoiets zei ik. En toen ging die redelijk uit zijn dak. Ja, en toen, maar dat was gewoon een opstapeling van momenten. En toen riep ik ook echt, wat ben jij echt voor idioot. Maar dat riep ik over het hele veld. Dus dat was niet per se trots op. Maar ja, dat gebeurt wel. Maar
en die keeper kwam ook niet,
is al next level.
Kwam ook niet uit de goal rennen, nee, om jou aan te,
nee,
vliegen.
Nee. Nee, gelukkig niet, want die was wel echt 2,20 meter of zo, die gozer. Dus dat is wel beter van niet. Maar we hebben het natuurlijk over Galatasaray.
Ja, kopstootje.
Slechte seizoenstart. Dit speelt ook wel mee, denk ik. Of tenminste, ik denk dat dus ook wel meespeelt.
Ja. En het is eigenlijk al wat langer, zeg maar, dat het daar wat minder gaat. Dit was niet alleen een kopstoot, hè? Nee, en daarna probeerde hij nog even een paar uithalen dat hij hem ook nog even een klap voor zijn kop wilde geven. Marcao, dus het liep eigenlijk volledig uit de hand.
Ja, want even voor de context, Aktu Koglu, jonge aanvaller van Galatasaray, miste wel een vrij grote kans. En Marcao, die er al wat jaren speelt, die sprint sowieso ten eerste op hem af. En dan ontstaat er een soort discussie. Dat heeft Fatih Terim dan gezegd. Schijnt die Aktar Koglu, die schijnt gezegd te hebben... alleen maar tegen Marcao van dat hij zijn mond moet houden. Nou, we weten natuurlijk niet precies wat daar is gebeurd. En dat heeft gezegd. Toen is er een discussie ontstaan. En die Marcao doet gewoon gaat gewoon vol Boyer. Wie was het nou, Boyer en?
Dyer?
Dyer bij Newcastle. Gewoon, geeft gewoon een kopstoot.
Ja.
Het zit nog een slaande beweging tussen... Ja, het blijft bizar om dat te zien tussen spelers zelf, man.
Ja, ik ben wel benieuwd welke schorsing de Turkse bond hieraan gaat verbinden. Want ik denk toch dat er een klein verschilletje gaat zijn met als je dit in Nederland zou doen of in Turkije.
Ja.
En het tweede is natuurlijk, houdt de club hem binnenboord? Of gaan ze hem echt zo hard straffen inderdaad dat hij meteen weg moet wezen, wat ook gesuggereerd werd in Turkije.
Ja, wat je hoort, de schorsing van de bond zou tussen de 5 en 10 wedstrijden zijn, is wat er nu een beetje rondgaat. Maar ik denk dat het vooral als club een afweging is van wat wil je uitstralen? Kijk, het is wel moeilijk, want aan de ene kant heb ik dat al bij, als jij je zo gedraagt tegenover een tegenstander bijvoorbeeld, Het zijn dus meerdere akkefietjes en een kopstoot en een slaande bewegingen en die sprint die al overdreven. Als je dat tegen een tegenstander zou doen, dat is eigenlijk ook al niet goed. Maar naar een teamgenoot toe, dat voelt zeg maar als de ultieme, als het ultieme blijk van dat het niet goed zit binnen je team. Je geeft hiermee zo'n groot signaal af, ook voor de, in ieder geval voor de komende weken, maanden, zeg maar. Van oké, dit is dus blijkbaar de status in een team dat zoiets gewoon kan gebeuren. Wat echt wel extreem is. Ik bedoel, dat wij gelijk zo'n situatie van Newcastle voor ons zien. Dat zegt genoeg, weet je wel.
Ja,
dat,
we kunnen niet 10 voorbeelden noemen.
Nee, hiervan. Precies. En dus daarin kan je als club ook wel een heel belangrijk statement afgeven, denk ik.
Ja, Terim zelf heeft er trouwens wel over gezegd van dit soort dingen gebeurt op de training en in de kleedkamer. Maar het is de eerste keer dat ik het tijdens een wedstrijd zie. En het was zeker niet fraai, maar ik heb er toch het idee dat hij het een beetje bagatelliseert. Omdat hij die speler uiteindelijk misschien wel niet kwijt wil. En dat het toch te veel waarde vertegenwoordigt voor Galatasaray. Dus ze gaan nu nog denken over sancties.
Is wat denk je?
Wat ik al zeg, te belangrijk, te waardevol. Ze hadden wel mee wegkomen gewoon met de schorsing van de bond. En dat de club niks extra's doet, verwacht ik eigenlijk.
Ik ben benieuwd. Over dingen die ook niet zo goed zijn gesproken. Het is nu definitief. Mark van Bommel is met zijn VfL Wolfsburg uitgeschakeld voor de DFB-pokaal. De extra wissel heeft hem toch opgebroken. Ja, vandaag definitief geworden. Helpt niet bij zijn voorbereiding natuurlijk en de start van het seizoen.
Nee. Kijk. Het bekertoernooi in Duitsland, er komen wel meer verrassingen in voor. Dus als hij die wedstrijd verloren had, was vervelend geweest. En nu wint en sleept hij hem uiteindelijk uit. En dan krijg je dit als reden om alsnog uitgeschakeld te zijn.
Wat was beter geweest als hij hem gewoon verloren had?
Ja, 100%.
Was dat beter geweest dan dit?
Ja, vind ik wel. Ja, dit is zo verschrikkelijk knullig.
Ja.
En kijk, een bekerverrassing komt voor. Nou, hij is net begonnen. Er zijn allerlei verzachtende omstandigheden. Alleen zo'n fout, dan sta je er meteen heel slecht op. En dat ligt natuurlijk niet alleen bij hem.
Zeker
niet. Het ligt bij de club. Maar ja, ook op hem straalt het niet goed af.
Nee, ik denk dat dit is een soort disqualificatie die je jezelf aandoet, zeg maar, als coach. Want ik bedoel, uiteindelijk eindstand ben jij verantwoordelijk. En dat is natuurlijk ook je staf. Want ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat zoiets gebeurt. Dat je als staf dus blijkbaar daar niet mee bezig bent. Want er zitten ook nog gewoon 5 man omheen. Zelfs spelers die dat zouden kunnen zeggen. Dus dat snap ik niet helemaal. Maar daarop voortborduren denk ik dat het ook wel interessant is bij Wolfsburg. Vandaag werd het duidelijk, Di Marzio meldde het in ieder geval, dat Wout Weghorst in belangstelling staat van Inter. Nou, Weghorst bezorgde Van Bommel afgelopen weekend nog de zegen. Is natuurlijk echt fucking belangrijk voor Wolfsburg. Als hij ook nog vertrekt en het schijnt nu te gaan om een bedrag van ongeveer 15 miljoen, wat ook niet de jackpot is.
Kun je eigenlijk niks beters voor terughalen?
Wat kan Wolfsburg?
Nou ja, ik denk dat zij sowieso een heel groot probleem hebben qua selectie ten opzichte van wat verwacht wordt van wat ze gaan presteren. Want ze gaan natuurlijk Champions League voetballen. Vorig jaar zijn ze top 3 volgens mij geëindigd. Mm-hmm. Dat kunnen ze met deze selectie denk ik al niet eens even naren. Laat staan als ze dan nog de belangrijkste speler kwijtraken. Dus, en dan ook nog voor een prijs waar je eigenlijk niks voor terug kan halen.
Ja, en hij heeft in de voorbereiding heeft hij een beetje afgeschreven. Heeft zich ook over uitgelaten. Dus ook weer een aanvaller minder, zeg maar, die eventueel een beetje erbij zou kunnen als vervanger, wat je al in je selectie hebt.
Ja, dat is een beetje de jongen voor aan de buitenkant.
Ja.
Maar je raakt dan inderdaad de eerste keuze van vorig jaar raak je eigenlijk volledig kwijt. En dan, tot nu toe heb je alleen de tweede keuze van vorig jaar. En ze hebben er wel een match aan gehaald. Dus ze hebben in principe wel een opvolger voor Weghorst. Zou ook niet logisch zijn als die samen gaan spelen.
Nee.
Dus die is op zich wel binnen. Maar of dat meteen dezelfde productie gaat opleveren als Weghorst, daar zet ik mijn vraagtekens bij.
Ja, dat is wel een beetje een vraag. En dat is natuurlijk, eigenlijk is het vrij rustig rondom Wolfsburg. Waar we natuurlijk ook veel geruchten hoorden uit het Nederlandse met zowel Berghuis als Iataren wat speelde. Is daar verder niet per se doorgepakt. Over Weghorst zelf, vind je dat hij bij Inter past?
Nee man. Nee, ja, dan bekijk ik het even vanuit het perspectief van de Inter-supporter vooral natuurlijk. Dat je, als je kijkt naar de historie van Inter qua spitsen, dat is echt geweldig. Als jij nou het Inter-shirt voor je ziet, welke spits zie jij er dan meteen in?
Ja, sowieso Ronaldo.
Ja.
Adriano
had ik. Adriano
sowieso, Milito is voor mij. Ja, dat wel. Ronaldo is voor mij sowieso de eerste, maar dat komt omdat ik vind die filmpjes uit zijn Intertijd, dat is magisch. Milito is voor mij toch die Champions League campagne.
Ja.
Wat was 2010, denk ik. Ja, was 2010. Dat
in ieder geval de Mourinho campagne, ja. Dat de Eto'o aan de buitenkant stond, met Pandev.
Ja, dat was fantastisch. Ja, Adriano, ultieme legend. Ja, er zijn zoveel mooie spelers. Je kan nog uren doorgaan, toch?
Ja, Cristian Vieri, Crespo. Ze hebben
Palotelli.
Julio Cruz, niet vergeten, Bruce.
Julio Ricardo.
Nee, ja, ze hadden eigenlijk altijd wel een
Lucas Sanchez.
Ja. Nee, maar serieus, hadden ze altijd wel ook wel 3-4 goede spitsen bij elkaar, zeg maar. Of ook een type Recoba erbij. Dus dat er echt een ongelofelijke overvloed was aan goede spelers. Ja, als je dan nu uiteindelijk uitkomt waar ze bij uit gaan komen. Dzeko, Jovic werd aan gedacht en nu Weghorst. Ja, het is een beetje typerend voor hoe het deze transferperiode gaat bij Inter.
Ja, het punt is natuurlijk, Lukaku is vertrokken. Hebben ze flink wat geld voor gekregen. Maar dat gaat volgens mij voor 3/4 gaat dat in de club zitten. Hmm. Aan de achterkant, omdat er gewoon gaten gedicht moeten worden. Blijkbaar zijn er dan koopjes of goedkope aanwissels zoals Dzeko. Die ze volgens mij halen ze die transfervrij binnen. Zal wel aardig wat salaris nog steeds verdienen, denk ik, op 35-jarige leeftijd. Haal je Weghorst binnen voor 15 miljoen, wat ook natuurlijk niet heel veel is. Je hebt Lautaro Martinez, heb je nog, maar ja, lijkt in alles weg. Dat hij weggaat.
Ja.
Ik moet zeggen, als ik dan Jovic hoor, dan denk ik van Jovic zou wel in de rol van Martinez kunnen spelen. Alleen een vervanger voor Lukaku, die heb je zowel niet in Dzeko als in Weghorst.
Nee, ze gaat dus
en dat is ook heel moeilijk, hè? Want je kan... Ja, je kan niet zomaar voor een van de beste spitsen ter wereld, kan je niet zomaar een 1-op-1 vervanger halen.
Nee, maar wel dat je op zoek gaat naar hetzelfde type. En dan kom je zeker niet bij Weghorst uit en ook niet bij Dzeko. Dus ze moeten ook totaal ander voetbal gaan spelen waarschijnlijk.
En ik vind Dzeko en Weghorst, die combinatie snap ik zeg maar totaal niet.
Nee.
Want dat vind ik wel weer twee relatief dezelfde types. Weghorst is een wat hardere werker, denk ik. Daar heb je wat meer aan met de druk zetten. Maar voor de rest... Je kan ze aanspelen. Het zijn niet de meest fantastische voetballers. Dzeko is daarin weer, denk ik wel iets completer. Maar voor de rest zijn het wel echt goalcutters die vooral in de 16 op hun best zijn. En dat is natuurlijk, als je juist kijkt naar wat Lukaku bijdroeg aan het spel van Inter, was dat veel meer.
Ja, dus qua vervanger voor Lukaku, daar kun je absoluut niet met Weghorst aankomen. Dat is wel de conclusie. Ja. Dat is logisch.
Het is alleen wel wat Inter waarschijnlijk gaat doen. Broer, ik heb bijvoorbeeld Simon Tjommer of zo nog niet gesproken. En we hebben ook nog qua Nederlandse bronnen niet veel meer gehoord. Vooral Di Marcio die dit gerucht de wereld in helpt. Het zou voor Weghorst, zou ik het dan wel op zich wel weer een mooie stap vinden. Ik vind Inter wel een vette club. Alleen het is wel, je stapt natuurlijk nu wel precies in zo'n jaar na het kampioenschap. Waarin een soort, de aftakeling er een soort is. Yeah. Misschien heel hard, maar het is natuurlijk wel zo met die uitverkoop van spelers.
Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor Dumfries. Alleen dan vind ik dat Weghorst nog in een op een prominentere positie komt staan. Dat zijn kop er nog veel sneller afgaan op het moment dat het fout gaat met Inter. Ja. En er zijn ook competities die, denk ik, of clubs in ieder geval, die beter bij hem passen dan Inter. Dus wat dat betreft, het is eigenlijk bijna te mooi om niet te doen. Maar als hij het uiteindelijk gaat doen, kan het ook helemaal verkeerd uitpakken.
Ja, het is wel interessant in Italië natuurlijk. Want nu gaan ze vanaf voor Weghorst. Zapata heeft heel lang gespeeld. Dat hij misschien naar Inter zou gaan. Juve was daar natuurlijk ook lang geïnteresseerd in. Atalanta schijnt tussen de 30 en de 40 miljoen. Wat er dus blijkbaar niet voor neergelegd wordt of kan worden. Dus die speelt voorlopig nog bij Atalanta. Maar dat is wel echt heel interessant wat er allemaal omheen gebeurt. Hè. Bij Roma vertrekt dus Dzeko. Bij Fiorentina is Vlahovic staat nog steeds in de interesse. Schijnt dat Atletico ook weer een bod verhoogd heeft naar 70 miljoen. Het is natuurlijk wel, wat gaat daar gebeuren? Tammy Abraham is naar AS Roma. Wat ik trouwens echt heel leuk vind, want ik vind dat een hele leuke spits. Leuke gozer ook vooral. Ik vind het in het veld ook altijd leuk om naar hem te kijken. En hij is een beetje de vervanger van Dzeko.
Ja, het is een beetje jammer dat hij na die periode onder Lampard, zeg maar, dat hij uit beeld verdwenen is bij Chelsea.
Ja, maar ook wel logisch.
Sowieso.
Hij deed goed. Maar dat was ook zo. We vonden ook dat hij het goed deed, omdat we wisten dat het een jeugdspeler was die uit de jeugdrangen van Chelsea kwam. En op zijn manier deed hij het heel erg goed. Met een goed aantal goals en zo. Maar ik snap wel op een gegeven moment dat je daarop gaat doorpakken. Ja. Als Chelsea zijnde.
Ja, en AS Roma is wel helaas van een iets ander niveau dan Chelsea. Dus het is voor hem wel, denk ik, wel een mooi instapniveau om, om verder te gaan.
Ja.
Het is geen spits om de Champions League mee te winnen. Ze hebben niet, niet voor niks Lukaku gehaald.
Nee. Dus ja, eindstand gaat er nog genoeg gebeuren, denk ik, op spitsengebied in Italië. Komend weekend begint de Serie A weer. Ik kijk daar ook wel echt naar uit. Bijvoorbeeld ook hoe zo'n Inter daarvoor staat.
Ja.
Dan zijn er ook in Nederland zijn er nog wat transfergeruchten. Mike van der Hoorn wordt genoemd bij FC Utrecht als vervanger van de geblesseerde Tommy Santiago.
Ja, ik denk dat ik las ook wel dat de Utrecht supporters daar wel of deels ook wel enthousiast over, over waren. Maar dat is denk ik ook wat hij de periode zeg maar, die hij bij de club heeft gehad was heel positief. Zeg maar, voordat hij naar, naar Ajax ging. Nou, bij Ajax past hij gewoon niet. En hij heeft de laatste jaren ook gewoon ja, niet geweldig gedaan. Een tijdje natuurlijk bij Swansea gezeten. Ja. Vond ik een leuke competitie voor hem. Arminia Bielefeld is denk ik niet helemaal geworden van wat hij er zelf ook van verwacht had. En ze hebben bij Utrecht gewoon echt heel hard een centrale verdediger nodig vanwege de blessure van Santiago.
Ja.
Ze hebben nog Benamar, maar die ja, heeft daar vorig jaar ook nog niet,
nee,
niet heel veel laten zien.
Nee, dat is ook niet helemaal geworden, want het was wel een groot talent in de keukenkampioendivisie. Moet echt gezegd worden, zeg maar, ook aan de bal, zeker aan de bal ook vrij overtuigend altijd. Maar dat ze bij Utrecht eigenlijk nog helemaal niet uitgekomen. En dat zie ik ook niet per se meer gebeuren. Zeker nee. Als je met alle respect achter, of keer op keer achter, zowel Santiago, maar ook achter Van der Marel wordt gekozen, weet je wel. Van der Marel staat ook nog vaker centraal dan hij dan.
Ja.
Dus dat zie ik inderdaad niet per se meer gebeuren. Maar het zou voor Van der Hoorn denk ik wel, tenminste, ja, ik heb wel altijd, ik vind niet altijd verstandig, maar ik vind het wel leuk dat hij dan terugkeert bij, bij zijn oude club.
Ja, hoeven geen champagnevoetbal van hem te verwachten, maar ja, puur als verdediger kan het denk ik voor de Eredivisie prima, als hij die eigen doelpunt even achterwege laat.
Ja. Nee, ik ben benieuwd of het gaat gebeuren. Het is dus nog niet helemaal rond, maar het lijkt enigszins de goede kant op te gaan. En nog twee KKD-transfers die misschien wel leuk zijn. Wat bekendere namen. Reda Karagoes, denk ik. Sparta gaat naar Emmen. Vind ik een leuke, interessante transfer. Was bij Telstar natuurlijk ja, een beetje een fenomeen, kan je wel zeggen. Ook ja, omdat sowieso. Hij natuurlijk uit vrij laat uit amateurvoetbal kwam. Bij Sparta niet echt geworden. Uiteindelijk is die gekomen, is Engels gekomen. Stond Gravenberg soms ook nog boven hem in de pickorde.
Ja, ik denk dat die stap zowel fysiek als mentaal gezien zeg maar van de keukenkampioen-divisie een hele korte periode ook in de keukenkampioen-divisie ja. Naar, natuurlijk... naar de Eredivisie gewoon te groot was.
En hij is vrij snel geblesseerd geraakt. Hè? En dat, ja. Dat helpt natuurlijk ook niet, niet per se. Ik denk dat bij het mentaal bij hem wel echt meevalt, omdat hij vrij nuchter en no-nonsense is. Dat kan nog steeds wel betekenen dat de druk hoog is en dat het niveau... ook hoog is hoor.
Ja, maar hij is snel geblesseerd geraakt, maar hij is ook vaak geblesseerd geweest.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat je op een gegeven moment dan toch tegen je beperkingen aanloopt als je vanuit de amateurs komt, dat je misschien meer tijd hebt om aan dat niveau te wennen. Alleen dit krijg je niet. Dus wat dat betreft is dit een mooie tussenstap. Want van Telstar naar nu bij Emmen meespelen om de titel, in principe, dat zou de bedoeling zijn in Emmen, is nog niet helemaal eruit gekomen in de eerste twee speelrondes, maar... wat dat betreft is het wel een grote stap vooruit in opzichte van Telstar. En is dit misschien wel de ideale tussenstap om zijn carrière weer een boost te geven. En dan kunnen we ook weer genieten van zijn interviews.
Ja, sowieso. Ik vind dat is echt een fantastische gozer, toch?
Ja. Ja.
En deze transfer vond ik heel leuk. Die zag ik vanochtend voorbij komen. Michael Chacon is terug in Nederland. Kennen we natuurlijk van FC Emmen. Deed het daar eigenlijk best wel goed. Verdiende een hele mooie transfer naar Colombia.
Ja.
Naar Atletico Nacional. Maar heeft daar zijn contract ontbonden. Heeft de afgelopen weken getraind bij Emmen. Mm-hmm. Zijn conditie op Pelta. Maar gaat dus nu naar Excelsior.
Ja. Ja.
Voor Excelsior denk ik een hele goeie.
Ja, sowieso.
Hij is 27, hè? Nog maar. Het is niet alsof je een routinier van 35 haalt.
Nee. Vanuit zijn Emmen-tijd kennen we hem een beetje als een dynamische middenvelder. Het is niet per se een helemaal een verdedigende middenvelder of helemaal een aanvallende middenvelder. Maar hij is wel iemand die kan pendelen en die best wel veel technisch vermogen heeft. En wat dat betreft is het goed dat hij terug is. Hij heeft natuurlijk in Colombia, heeft hij een beetje zijn droom natuurlijk achternaam gegaan. Want het is een Colombiaan. Dus wat dat betreft een mooi avontuur. En nu een hele goede versterking voor Excelsior. Want het is een beetje speler bovenkant keukenkampioen-divisie. Onderkant middenmoot Eredivisie.
Ja, ik denk, ik vind het eigenlijk vind ik het wel een Eredivisie speler.
Ja, Nou ja, goed, omdat het niveau ook in de keukenkampioendivisie bijvoorbeeld, kijk, stel bij de Graafschap of zo, daar zou het ook echt een A-minst zijn. Wat daarom ook een goede club is. Ja,
er zit nogal verschil beetje tussen met Excelsior.
Ja, ja, dat wel.
Dus ik vind van Excelsior een hele goede move voor hem. Misschien mooi ook. Hij spreekt ook dat er zoveel vertrouwen was vanuit Excelsior. Dus dat hem ook de keuze heeft laten maken.
En het is ook Excelsior is ook weer een club waar je weer een volgende stap kan zetten. Bijvoorbeeld een Rai Vloed heeft het ook gedaan. Hè?
Mooi voorbeeld. Heb jij verder nog wat te melden?
Voor vandaag niet. Het is nog even één dagje. Of één nachtje slapen eigenlijk, totdat het allemaal los gaat barsten in Europa. De beslissende week voor de Nederlandse clubs.
We kunnen heel kort nog, kleine voorbeschouwing. Jesper Karlsson is er niet bij voor AZ tegen Celtic. Peter Vindal Jensen wel mee. Flinke aderlating wel, Karlsson. Ik maak me daar wel enigszins zorgen om. PSV tegen Benfica. Ik hoorde dat het derde shirt wordt bekendgemaakt.
Oké.
Alleen maar leuk. Bij Feyenoord trainde vandaag op de openbare training Jaren Baks weer mee.
Ja, en dat was hard nodig, denk ik.
Ja, en over Vitesse heb ik eigenlijk niet verder iets te melden. Geen bijzonderheid.
Nee, daar komen we de komende dagen ook nog op terug.
Sowieso.
Morgen met het laatste nieuws natuurlijk van PSV en van AZ. En dan donderdag Vitesse en Feyenoord.
Over PSV. Als je daar wel nu alvast naar wil luisteren. Je bent PSV-supporter. Of je denkt, nou, ik ben wel benieuwd hoe ze ervoor staan richting Benfica. De PSV-podcast met Rick Elfrink, Marcia Prins en Guus Peter staat online. Kan je nu luisteren, de PSV-podcast.
Ja, er zit ook een uitgebreid stuk in al richting Benfica. Maar natuurlijk ook over Heracles gaat het nog. En het overhemd van Gerbrand zit er ook in. Dus wat in alle opzichten is het een podcast die de moeite waard is om naar te luisteren.
Nou, dan raad ik iedereen aan om dat te gaan doen. Wij zijn er morgen weer en bedankt voor het luisteren.